Marcus hoofdstuk 14, vers 26 tot 31. En ik heb de titel genoemd Menselijk falen in Gods plan. Ik was dan eigenlijk aan het twijfelen hoe ik deze tekst zou behandelen. Hoe ik deze in zou delen en hoe ik hem aan u zou presenteren. En u heeft de laatste paar preken en daarvoor ook een aantal gehad die heel erg gericht waren op toepassing. En dat was hier ook heel makkelijk bij. En dat is ook heel makkelijk. Als je het leven van Jezus volgt en je hebt daar Petrus, als we de tekst gaan lezen, die haantje de voorste is, dan is dat direct van toepassing. Dat zullen we ook gaan doen, maar ik wil toch ook een wat breder breder theologisch kader geven. Om dit ook een beetje in een eens een keer van een andere kant te belichten. Ik heb geen introductie over een of andere persoon, ik heb een introductie uit de Bijbel. Dus dat zult u ook merken, dat mijn introductie iets anders is dan, maar ik denk wel rijk. Om ook, dat heeft het mijzelf in ieder geval, mijzelf ook verrijkt in mijn denken. En dan hoop ik ook in mijn leven. En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg. En Jezus zeide tot hen, gij zult allen aanstoot aan mij nemen. Want er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik opgewekt zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea? En Petrus zeide tot hem, al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik zeker niet. En Jezus zei tot hem, Petrus, voorwaar ik zeg u, heden, in deze nacht, voordat de haan tweemaal kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij, en dat is Petrus hier, zeide steeds heftiger, al moest ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. Evenzo spraken ook zij allen. Goh. Wel, zullen we een moment bidden dat we dit mogen begrijpen en vooral ook toe mogen passen. Heer, als we uw woord lezen, dan is dat zo eenvoudig en zo messcherp. Zo eenvoudig, maar ook zo diepgaand. Zo hoog en groots en glorieus, maar ook zo eenvoudig en down to earth, om het zo maar eens te zeggen. Hier staan we oog in oog met de Heer der Heerscharen, die het plan van voor de grondlegging van de wereld bewandelt. En de mens die aan alle kanten faalt. Ik wil u dan ook vragen, Heer, dat u in uw goedheid tot ons hart wil spreken. Dat uw woord open mag gaan, dat het in ons verstand mag binnenkomen, dat wij vernieuwd mogen worden in ons denken. Dat wij het oude afleggen en het nieuwe aandoen. Leer ons dat, Heer. Leer ons dat. En wees ons genadig. In Jezus' naam. Amen. Maar vroeg of laat worden we allemaal met de vraag geconfronteerd. Hoe staat het kwaad in deze wereld nu in relatie tot God? Had God niet een veel makkelijker plan kunnen bedenken in deze wereld? We hebben net het avondmaal gevierd. Waarom nou die moeilijke weg? Waarom moest Genesis 3 nu Genesis 3 zijn? Waarom kon Jezus niet gewoon binnen lanceren en het goede aan Adam en Eva al gebracht hebben? Waarom moesten Adam en Eva nu eerst zondigen? Wat is daar het plan achter? Waarom nu die moeilijke weg? Is dat niet een vraag die regelmatig naar voren komt in uw gedachten en de mijne? Dan sta je 's ochtends op, na een dag van ploeteren op het dak van bij mij vanochtend. En dan stap je 's ochtends op en waarom was dat nu zo moeilijk gisteren? Toen voelde ik het niet, nu wel. Spierpijn, waarom de moeilijke weg? Waarom is alles hier zo moeilijk? En als we dan kijken naar het plan van de Heer, dan zeggen wij wel eens een keer, had de Heer het niet makkelijker kunnen doen? Maar weet u, als je de Bijbel goed leest en dat plan van de Heer steeds beter gaat begrijpen en God steeds beter leert kennen, dan is het juist die weg die God kiest. Ik lees maar één ding in de Bijbel, is dat God de moeilijkste weg kiest. Dat hij door miserie heen werkt om zijn overwinning te laten zien. De hele Bijbelse geschiedenis is niets anders dan dat God uit de miserie en de ellende en het kwaad en de slechtheid op deze wereld als overwinnaar naar voren komt. Door ellende heen brengt God de overwinning. Maar weet u dat hij juist door die moeilijkheden en die duistere achtergrond laat zien wie hij is. En met die duistere achtergrond in gedachten is dat juist het, ik zou zeggen, het toneel waar hij zijn heilige doel laat zien. En de hele wereld is bedolven onder de zonde. Maar daardoorheen laat hij zien wie hij is. Dat hij alleen God is. En daardoorheen bewerkt hij de verlossing. Doorheen de moeilijkste omstandigheden bewerkt hij overwinning. Dat heeft het raadsbesluit van God bepaald. De Heer heeft zonde bepaald. En waarom? Om zijn glorieuze karakter te laten zien. Dat zal ik zo nog iets verder uitleggen. De hele wereld doordrenkt van de zonde. En dat is de plaats waar God zijn zoon heen zet. God had hem naar Venus kunnen sturen. Naar Pluto, dat was beter geweest dan hier. En God had daar wel kunnen leven. Hoor. Maar God stuurde zijn zoon naar deze bedorven, gevallen, vervloekte, vulgaire planeet. Dat was het plan van God om overwinning te maken uit ongerechtigheid. Of te halen. Jezus had binnen kunnen vliegen en had alles in één keer om kunnen zetten. En de Heer, wat zien we hier? En in vers 32 gaat dat volgende week verder. Zo de Heer wil dat hij naar Gethsemane gaat en doelgericht op het kruis af. Met alle ellende om zich heen. God heeft alle kwaad in deze wereld bepaald. Als u zich afvraagt waar het vandaan komt, God heeft dat bepaald. Luister maar eens naar de volgende versen. Ik ben de Heer, en ik lees, u heeft ze daar staan, ik lees ze achter elkaar op. Ik ben de Heer, daar is geen God behalve mij. Ik dood en doe herleven, ik verbrijzel en ik genees. En niemand die redt uit mijn macht. Deuteronomie 32, 39. Psalm 115, vers 3. God is in de hemel, en hij doet wat hem behaagt. Spreuken 16 vers 4. De Heer heeft alles gemaakt voor zijn doel. Ja, zelfs de kwade. Voor de dag des oordeels. Alle bewoners der aarde worden als niets geacht, zei Nebukadnezar. Hij doet naar zijn wil. Met de Heer des hemels, de bewoners der aarde. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden. Of tot hem kan zeggen, wat doet gij? Amos 3 vers 9. Dat was niet de meest florisante tijd. Toen die schapenfokker uit de Koa erop uitgezonden werd. Wat zei hij? Geschiet een ramp in de stad, zonder dat de Heer die bewerkt. Bewerkt? Ja. Jesaja 45, 6 en 7. Ik ben de Heer, er is geen ander die het licht formeert, die duisternis schept, die het heil bewerkt en het onheil schept. Ik, de Heere, doet dit alles. Het kwaad overkomt God niet, mensen. De slechtheid in deze wereld is geen aanval op Gods plan. Het kwaad ondermijnt Gods heerschappij niet. Het kwaad bracht echt geen seconde onrust in de hemelse gewesten. De engelen dat misschien dachten, die inderdaad zaten te kijken en dachten van, huh? Wat gebeurt hier? En hun aangezicht naar God richten als het ware. Hun adem inhouden en ze zien daar nog steeds de soevereine Heer op de troon zitten. Rust. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het kwaad en de zonde van de mensen is geen verrassing. Het is juist waardoor God doorheen werkt. God gebruikt het kwaad en het slecht in deze wereld om wat te doen? Om zijn eer en glorie te laten zien. Wij hebben Gods rechtvaardigheid leren kennen pas door het kwaad. Nou gaan we al op naar het kruis. Hè? Wij hebben een veel beter en een helderder inzicht dan Adam die met God wandelde in de Hof van Eden, in de koelte van de avond en waar God met hem sprak. Wij hebben een beter beeld van God dan Adam. Wij zijn als het ware een soort Job die aan het eind van zijn leven kan zeggen, ik meende God te kennen, maar nu heb ik hem pas echt leren kennen. En wat zien we door het kwaad heen? Door het kwaad hebben wij een heel ander beeld van Gods verlossende liefde. God die stond bij wijze van spreken met Adam te spreken en God zei, ik ben een verlosser. Ah ja, zegt Adam. Ah ja. En dan bedoel ik vol Genesis 3. Hè? Ah ja, u bent verlosser. Ja, ja. Wat beleiden wij? O Heer, u bent verlosser. U bent verlosser. We hebben een heel andere kijk op God gekregen. Een God die zijn vijanden lief heeft. Kun je dat voorstellen? Ik ben goud waard en Jezus gaat voor mij in het kruis. Nee. Hoewel gij vijanden waart, stierf Christus voor u. Ondoorgrondelijk. God die zijn vijanden lief heeft. Jezus die zijn leven neerlegt voor, in principe zijn vijanden. Hij noemt zijn vrienden, ze waren al wederom geboren. Gods heiligheid schittert glorieus in de duisternis van het kwaad. Gods rechtvaardigheid straalt subliem tegenover de gruwel van het kwaad. Gods barmhartigheid en compassie. Hoe hebben wij die leren kennen? Doordat God omziet naar de zwakken. Totaal verloren. De vaderlozen. De weduwen en de wees die van hem gescheiden zijn. Die op weg zijn naar een duisternis. Die geen houvast hebben in dit leven. Die geen anker meer hebben voor hun ziel. En de Heer in zijn barmhartigheid en compassie grijpt daarna. Alleen maar doordat hij kwaad gebruikt. En wat dacht je van Gods genade? Dat hij niet alleen in compassie omziet, maar ook nog eens geeft wat ze niet verdienen. Wij verdienen de toorn van God. Wij verdienen hetgeen wat Jezus op aan het kruis in die 3 uur droeg. Dat verdient de hele, alle verlosten. Dat verdiende u en ik. Maar hij geeft genade. Dit is waarom we ook een juist beeld moeten hebben van waar de Heer Jezus heen gaat. Als het kwaad er niet geweest was, hadden we Gods verlossende liefde niet zo gekend. Gods barmhartigheid in vergeving hadden we nooit geweten. Gods toorn hadden we niet eens gekend. We hadden Gods genade ons niet voor kunnen stellen. En Gods heiligheid hadden we nooit in dezelfde mate doorgrond. Luister, het kwaad en de slechtheid in deze wereld is dé manier waardoor Gods raadsbesluit voltrekt, of God zijn raadsbesluit volvoert en uitwerkt. Dat heeft God niet alleen zo bepaald, het is juist dat kwaad en dat slechte in deze wereld, wat God gebruikt om zijn totale karakter op glorieuze wijze in de spotlight te zetten. Zie dat. Koester het. Richt je niet op van wat een ellende hier. Elke kant wij opkijken. Elk facet van ons leven zien wij kwaad en slecht en ellende en rotzooi. En ik kan maar 1 ding zeggen. God is groter dan dat. Op elk facet. En in elk facet komt Gods glorie des te meer naar voren. En door het allergrootste kwaad, de kruisiging van zijn zoon, is het allergrootste verwezenlijkt. Koester die momenten. En we zullen dat vandaag zien in het leven van Petrus. Ik zou bijna zeggen, het grootste kwaad wat Petrus kon spreken, deed hij. Bijna. Want doorheen de ellende van deze 11 mannen werkt God zijn plan. Alle 11 falen ze. En ik zal u vertellen, wij zitten naast hun. Maar God volbrengt zijn plan daardoor. God volbrengt zijn plan in die ellende. En we hebben al gezien, het was niet bepaald een rustige maaltijd. Waar de Heer Jezus zijn kleed aflegt, het kleed van een slaaf omdoet en de voeten gaat wassen van de 12, van toen nog de 12 discipelen. Dat was geen rustig moment, want dat was ongehoord. Hij was hun rabbi, meester, hun leraar. Die zou dat nooit doen. Jezus wel. De Heer kondigde aan dat er een verrader was onder hun twaalfen. Onrust. Kwaad, slecht. Satan was aanwezig in Judas op het moment dat ze het maaltijd hadden. De strijd onderling bij de apostelen. Hey. Wie zou eigenlijk de grootste zijn van ons? Het was allemaal kwaad en slecht aan tafel. En dan nog dat Jezus tegen Petrus zegt, jij zal mij verloochenen. En nu gaan ze naar buiten. Het verhaal gaat door. En we zullen alleen maar slechtheid tegenkomen van de mannen. Van de 12, de 11 inmiddels. En we zullen alleen maar glorie en heerlijkheid tegenkomen van onze Heer. Menselijk falen en Gods plan. Vers 26. En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg. De maaltijd is afgesloten. Het Pascha is gevierd. De buik is vol. De avond valt. En voor de discipelen is dit een avond als een gewone avond. Och, toch is er iets anders. Maar laten we eerst eens lezen wat er staat. Na de lofzang gezongen te hebben. Waarschijnlijk een paar psalmen, we hebben dat de vorige keer gezien, die halal psalmen, 113, 118. Mogelijk dat ze de laatste aan het eind zongen. Ik wil niet zeggen dat het hier één psalm is, maar het zou kunnen. En zo wandelen deze mannen door de donkere straten van Jeruzalem, vanuit het huis waar ze de maaltijd gehad hebben, die bovenzaal, wandelen door de duistere straten van Jeruzalem, op weg, en dat ziet u in vers 32, moet ik mijn bladzijde even omslaan, dat ze op weg zijn naar Gethsemane. En ze wandelen dus als het ware oostwaarts en ze gaan de Kidron-vallei in. Dat is een redelijk steile vallei, maar hij is ook redelijk breed. Als u eens wat tijd hebt, de Kidron-dal heet dat geloof ik, op Wikipedia. Daar staan wel eens van die leuke foto's. Als u nog meer geld heeft, koop een ticket en ga het bezoeken. Als u iets minder heeft, Google Earth is een goede optie. En u kunt het zien. En dan zie je dat gewoon zo'n mooie vallei is, waarvan je denkt, hier loopt regelmatig een beek doorheen, hier... Dit is een vruchtbare plaats, want hier stroomt regelmatig water. Als er één groot probleem was in Israël, in die tijd ook, net zoals nu, is water. En ze gaan daarop weg, ze gaan dus dat dal in, en hebben ze redelijk breed, het is een redelijk breed dal, met een grote, je zou zeggen, vlakte waar het water doorheen kan stromen, en het stroomde er eigenlijk alleen maar doorheen als het regenseizoen was. Anders was hij droog. Vandaar dat ze er ook heel makkelijk doorheen konden wandelen. En in die vallei zijn wat, je zou kunnen zeggen, een soort tuinen aangelegd. Die waren ook ommuurd. Want dat is eigenlijk wat de tekst hier niet helemaal zegt, laat ik het zo zeggen. Ze gingen naar de Olijfberg, zoals omschrijft Marcus, maar als hij de andere evangelie bij elkaar legt, dan zie je ook dat hij de volgende keer ook, dan gaat hij inderdaad Gethsemane binnen. Ja? En ze gingen naar een plaats, genaamd Gethsemane. Het is een specifieke plaats. Het lijkt er ook op, als je de bewoording helemaal leest, dat het een ommuurde plaats was. Gewoon keien opgestapeld. Het hoeft niet een gemetste muur zijn, maar een keien opgestapeld. Het was een afgeschermde plaats. Het lijkt er zelfs op dat het een plaats was die privé-eigendom was van iemand. Waar niet iedereen binnen kon. Het was niet een open tuin. Het was eigendom waarschijnlijk van iemand, een volgeling van Jezus, waar hij toestemming had om regelmatig heen te gaan. En dan blijkt hij regelmatig heen te gaan. En waarom? Omdat Judas wist dat hij daar was. Daar was het een gebruikelijke plaats wat de Heer Jezus deed. En ze gingen daarheen. Ze waren op weg naar die plaats. En aan de voet, dat is eigenlijk ook als je dus dat dal doorheen gaat, dat is aan de voet van de Olijfberg. Dus vandaar dat Marcus ook zegt, van ze vertrokken na de Olijfberg, want het ligt aan de voet van de Olijfberg. Als je door het Gethsemane heen bent, dan sta je feitelijk op de Olijfberg. En wie weet dat het uiteinde er al een stukje omhoog liep. En dit is waar ze heen gaan. Is het niet bijzonder? De Heer gaat doelgericht zijn verrader tegemoet. Doelgericht het kwaad tegemoet wat hij bepaald heeft. Dit overkomt de Heer Jezus niet. Dit heeft de Heer Jezus mee bepaald. In de raadsbesluit van God voor de grondlegging van de wereld. En de Heer gaat daarheen. En hij weet dat, punt 1, hij verraden wordt. Maar hij weet ook de verloochening van zijn discipelen. Hij weet het zwakke geloof van zijn mannen die bij hem wandelen. En dat zegt hij ook. Vers 27. De verstrooiing. En Jezus zeide tot hen, en dit lijkt erop dat dit tijdens de wandeling is, dit is nog niet tijdens de aankomst, die gaat zijn, maar dit is die wandeling waar ze rustig door de straten van Jeruzalem gaan, in de avondkoelte, op weg. En hij zegt dit: gij zult al een aanstoot aan mij nemen. Het is niet alleen Petrus. Allen. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Dan kun je dat nagaan. De Heer wandelt daar en die zegt in één keer zo pontificaal: allen, jullie allemaal, geen enkele uitzondering, alle 11 die hier bij me wandelen, zullen verstrooid worden, zullen aanstoot aan mij nemen. En dat aanstoot, scandalizo, is een struikelblok, zal er neergelegd worden voor jullie. Een iets waarover je struikelt, letterlijk gevangen in een val, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is de letterlijke vertaling. Nu, het is niet zo dat de discipelen aanstoot aan Jezus nemen, maar wat Jezus overkomt, dat wordt een struikelblok voor hen. Ze worden niet door Jezus in de val gelokt, ja, van gij zult aanstoot aan mij nemen, dat ik het aanstoot ben, het aanstootgever, nee. Maar wat er mij overkomt, is voor jullie een struikelblok. Dat zal jullie vangen, gevangen houden. Dat zal jullie overvallen. Mijn dood, mijn lijden, mijn gevangenneming, dat is hetgeen wat staat te wachten. En dat is hetgeen waardoor jullie aanstoot aan mij zullen nemen. Ook begrijpelijk, alle 11. En eigenlijk zegt hij tegen alle 11, jullie geloof zal in zijn fundamenten geschud worden. De bodem zal onder jullie geloof vandaan vallen. En dat niet voor sommigen. Petrus had al een oorveeg gehad. We zullen erheen gaan. Ik heb het vorige keer ook gezegd. Petrus krijgt 2 keer die aanwijzing. Je zal me 3 keer verloochenen. Ja, tijdens de maaltijd. En zo meteen krijgt hij nog weer te horen wat Gods plan is. Allen aanstoot aan mij nemen. Allemaal zullen ze struikelen. Allemaal zullen ze vallen. Allemaal zullen ze de Heer verlaten. Allemaal zullen ze in essentie een geloofscrisis krijgen. Totaal onverwachts zullen ze die nacht overrompeld worden, overmeesterd door de gebeurtenissen die gaan komen. En dat is binnen afzienbare tijden. Ze komen aan in Gethsemane. De Heer gaat een paar keer heen en weer. En Judas komt eraan met een hele horde. Geeft hem een kus. En ze vluchten. Oké, Petrus pakt nog een keer zijn zwaard, maar ze nemen aanstoot aan de Heer Jezus. En wat doet de Heer? Want wat zegt de Heer hier? Want er staat geschreven. En de Heer haalt een tekst uit Zacharia hoofdstuk 13 vers 7. En die past hij toe op zichzelf. Het is niet een letterlijke tekst, maar de Heer past hem direct toe op zichzelf. Een profetische tekst. En waar begint het mee? Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Ik zal, maakt de Heer Jezus ervan. Wie is die ik? Dat zijn niet omstandigheden, hè? Dat is niet Judas, hè? Dat zijn niet de Romeinse officieren, hè? Dat is God zelf. Dit is God zelf die zegt, ik zal de herder slaan. En dat slaan, dat betekent dus eigenlijk zijn hele lijden en sterven en zijn dood en de gruwel die erbij komt, doet de Heer zelf. God neemt zelf, schrijft op zijn eigen cv, ik doe dat. En niemand anders, ik zal de herder uiteindelijk slaan. Is dat niet wat we hier lezen in Jesaja 53? En ik noem zo even de teksten achter elkaar op zonder referentie te maken, staan allemaal in Jesaja 53 letterlijk geciteerd. Door God geslagenen. Een verdrukte. Hij werd doorboord om onze ongerechtigheden. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt, was op hem. De Heer heeft ons aller ongerechtigheden op hem doen neerkomen. De Heer doet dat. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Dit is God de Vader die dit aan de Zoon doet. Hier leer je God kennen. Is het niet? Dit, voor ons is dat onbegrijpelijk. Maar hier leer je God kennen. God verbrijzelt zijn zoon. God de Vader levert zijn zoon op of over om veroordeeld te worden. En God de Vader zorgt er uiteindelijk voor dat de zoon gekruisigd wordt. God de Vader gooit onze ongerechtigheden op hem. Laat zijn toorn op de zoon. Zou je kunnen zeggen, God zelf heeft de moeilijkste weg voor de zoon bepaald. Is het niet? En dat is waar hij doorheen werkt. Ik zal de herder slaan. God kiest zelf de moeilijke weg door het kwaad heen om overwinnaar zijn overwinning te laten zien. Ziet u hier al het begin van Gods glorieuze karakter als een zon omhoog komen? Ik hoop dat het in uw denken, dat het oplicht in uw denken van hoe glorieus onze God is. En dat zijn heerlijkheid tevoren komt. Gods heerlijkheid in het doden van zijn eigen zoon. Ik zal zekerheid hebben. Niemand anders. Uiteindelijk ben ik het, zegt de Vader. Gods glorie en heerlijkheid in het doden van zijn eigen zoon. Ik zal de herder slaan, zegt de Vader. En wat is het gevolg? In het derde, te verdere gedeelte. En de schapen zullen verstrooid worden. De herder zal gevangen genomen worden. Voorgeleid worden. Veroordeeld worden. En de 11 vluchten. De nacht in. Geen enkele uitzondering, hè? Er staat niet komma behalve Petrus. Of komma behalve Erik Bouwman. Eens zal hij nog in de toekomst komen. Allemaal zullen ze vluchten. Er is geen geloofsheld die blijft staan. Alle discipelen zullen vluchten. En waarom? Dat is de weg die de Heer bepaald heeft. God de Vader heeft bepaald dat zijn zoon, dat hij zijn zoon verbrijzelt aan het kruis. En God heeft bepaald dat zijn schapen zullen vluchten. Wat een. Het is niet bepaald een pep talk, hè, aan het eind van je leven. Maar het is wel vol met compassie. Want de Heer Jezus weet exact hoe zwak zijn discipelen zijn. Hij weet hoe zwak en klein hun geloof is. Hij weet dat als ze getest en getoetst worden in hun vertrouwen, zullen ze falen. Ze zullen zelfs met hopeloosheid bevangen worden. Maar daarom stopt de Heer hier ook niet. Want hij geeft hen hoop. Hij geeft hen hoop. Hij geeft hen vertroosting. Kijk maar eens in het volgende vers, vers 28. Maar nadat ik opgewekt zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. De overlevering. De herder die geslagen wordt, is niet het eind. En dit is contrast, hè? We zien het al bij het eerste woordje. Maar, groot contrast, but. Ja? Een grote omkeer. Dit is zalf voor de hopeloze ziel, is het niet? Dit is zalf voor de hopeloze ziel. Als wij verstrooid en zien op onszelf hoe zwak en klein we zijn. Althans, dat zou eruit weg moeten komen. De discipelen hadden daar wat meer moeite mee. Ja, dat zullen we zo nog wel zien. Maar de Heer Jezus neemt zijn discipelen hiermee en zegt van... Ik zal geslagen worden. Jullie zullen verstrooid worden. Maar dat is niet het eind. En dat het over het sterven gaat, de discipelen begrepen dat. Want Petrus zegt straks ook, al moet ik voor u met u sterven. Dus Petrus begreep dat het verslagen, ja, de herder die geslagen werd, dat het doelde op zijn dood, niet zomaar op een stokslag. Dat het veel rijker was en de discipelen begrepen dat. En dit zijn vertroostende woorden. De meest gruwelijke daad bracht de mooiste overwinning. En wat zien we hier? Twee keer het woordje zal. Maar nadat ik zal opgewekt zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. De Heer zal opnieuw de leiding nemen. Zoals hij nu de hele tijd nog de leiding neemt. Dus zijn discipelen meeneemt tot aan het kruis. Ze nu instrueren en zegt, jullie zullen allemaal vluchten. Jullie zullen allemaal vluchten. Maar weet je, dat vluchten is anders dan het vluchten van Judas. Hier is een groot verschil, want ik ken jullie. Jullie zijn de mijne. Jullie behoren tot mijn kudde. Jullie zijn zwak. Jullie zijn heel zwak. Zonder mij kunnen jullie niets. Maar ik zal jullie weer leiden. Wat een vertroosting. In Galilea. Nou, Marcus spreekt daar niet over, over Galilea. Nergens, maar Matthäus wel. En dan lezen we niet zo vaak. Maar Matthäus 28, even weinige referenties, die ben ik u gemeld. Matthäus 28, 16, 17. We kennen wel 19 en 20, hè? Ja. Ga dan heen en verkondig het evangelie, doopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Leer hem onderhouden, alles wat ik u bevolen heb. Die kennen we. Maar 16, 17 minder. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar de Heer Jezus hen bescheiden had. En toen ze hem zagen aan baden, zei, maar sommigen twijfelden. De verheerlijkte Heer Jezus, ziende op de berg, had hun bepaald dat ze daarheen moesten gaan. Ze zijn gegaan naar Galilea. Ze zien hem, ze aanbidden hem en ze twijfelen nog. En ze krijgen zijn opdracht mee. Ik ben met u al de dagen, tot het eind van de wereld. Wat een bemoediging. Wat valt hierin op? Gods trouwe karakter. Exact waar we vanochtend ook over mochten horen. De discipelen zullen verstrooid raken. Als de herder geslagen wordt. En het gaat over de herder. Die wordt geslagen, die kudde niet. In de duistere achtergrond van het verstrooiden, of de elf die vluchten als het ware, zien we Gods trouw als een parel er doorheen. Ik zal jullie weer leiden, zegt de Heer Jezus. Dat zal ik doen, persoonlijk, in Galilea. Ik zal voor jullie uitgaan. Ik blijf trouw. Gods heerlijkheid glashelder. Tegenover de ontrouw van zijn mannen. En de Heer weet exact wat er in het leven van die mannen omgaat. Hè? De Heer weet alles wat er in hun harten omgaat. Hij kent hun zwakten. En ze zijn zo zwak. Want ze zullen verstrooid worden. Jullie zullen mij verlaten. Jullie zullen mij verloochenen. En toch zegt de Heer, ondanks dat jullie dat gaan doen. En verstrooid zullen worden. Omdat je vlucht. Blijf ik trouw. Is dat niet wat wij vaak hebben? Dat wij iets meer beloven dan dat we waar kunnen maken? Het is maar goed te weten dat deze woorden ook voor ons zijn. Dat de Heer ons zal leiden. Ondanks, nee, niet ondanks onze hebbelijkheden. Juist om die hebbelijkheden. Juist om onze zonde. Want in onze zonde is de glorie van de heerlijkheid van de Heer Jezus juist meer te zien. Als wij volmaakt en rechtvaardig waren en de Heer leidde ons. Dat is anders dan dat de Heer ons juist leidt omdat wij onrechtvaardig zijn. Wauw. Je vraagt je wel eens af, hè, waarom de Heer nu deze 11 gekozen had, of ons. Had hij niet veel efficiëntere manieren kunnen kiezen? Ja. Zie, waarom de moeilijke weg? Ik kan alleen maar denken, we hebben een ongedisciplineerd leven, ik tenminste. Ik heb een onstuimig hart, ik heb een losbandige lusten, hartstochtelijke begeerte. Een hardnekkig hart, naïeve gedachten. En zelfs een onbuigbare wil. En dat is juist wat de Heer gebruikt. Moeilijke mensen. Moeilijke mensen. Moeilijkste mensen in de moeilijkste weg is juist waar de Heer mee verder gaat. En als u denkt dat er geen moeilijke mensen in het Koninkrijk van God zijn, ik ken er een, in vers 29. Een hele moeilijke. De Heer staat net te verkondigen, jullie zullen allemaal verstrooid worden. Hij had nog aan de avondmaal gezegd aan tafel, Petrus, jij zal mij verloochenen. En hier komt Petrus op zijn best. En Petrus zei tot hem, al zouden alle aanstoot aan u nemen. Oh. Ik niet. Ik zeker niet. Dit is Petrus op zijn best, is het niet? Dan zouden allen u verlaten, Heer. Oh, iedereen. En nou, ik moet u wel toegeven. Van die anderen zou ik het wel kunnen begrijpen, die 10 die nog over zijn. Maar van mij? Nee. Ik niet. Ik niet. Ik ben niet zo zwak als hen. Ik ben niet zo zwak en lafhartig als die. Ik was toch de grootste? Waren we niet tot dat besluit gekomen? Net een paar half uur eerder of een uur eerder aan de tafel toen het gesprek over de grootste ging. En straks in Gethsemane, wie neemt die mee? Oh, laat ik daar nog niet heen gaan, maar dat weet Petrus nog niet. Dochtertje van je Iris. Petrus, Jacobus, Johannes. Hey. Ik ben niet zoals hen. Dat is wat Petrus hier in principe zegt. Hier zien we Petrus zichzelf niet alleen verheffen op gelijk niveau van de Heer, maar hij schopt ook gelijk de rest van zijn mededisciplen naar beneden. Hij staat op hun schouders. Hij kijkt op hun neer. Zij zijn zo, maar niet ik. Weet u, ik ken een paar Petrussen. Zal ik ze u eens aanwijzen? Ik. En al is het niet op alle facetten in mijn leven. Dat werd bevestigd, hè? Ja. Je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Dankjewel. Maar dat is waar. Hoe vaak hebben wij niet dat wij ons beter voelen dan een ander? En lang niet op alle facetten van ons leven. Op dingen waarin wij worstelen, daar voelen we ons de meest nederig. En zeggen, oh ja, daar worstel ik ook mee. Oh ja, daar heb ik ook last van. Oh ja, dit is niet de zwakte van mij. Dit is ook een zwakte van mij. Maar de punten waarvan wij het al doorvorst hebben. Of waarin wij misschien van nature minder geneigd zijn om standvastiger te blijven staan in ons geloof. Daar heb ik geen last van. Nee, zo ben ik niet. Oh, dat was vroeger. Maar nu niet meer. Waarom denk je dat ik hier altijd sta? Dat is gewoon om u te zien. Niet omdat ik hoger ben dan u. Ja? Maar vaak is het zo. Wij zijn net als Petrus. Dat wij bij de Heer zijn. En we hebben beter zicht op anderen dan op onszelf. Dit zijn onze woorden. Wij denken altijd dat het probleem aan een ander ligt. Wij hebben recht van spreken. Petrus spreekt die zelfs over hen. Oh ja, zij zijn zo. Ik ken hun. Ik weet wat er in hun harten omgaat. Ik doorgrond hen. Oh. Al zouden allen aanstoot aan. Nu nemen ik niet. Petrus is eigenlijk wel correct over die andere 10, hè? Maar hij heeft het lef om de Heer te corrigeren. Dat is zijn allergrootste fout. Hij heeft het lef om de Heer te corrigeren. De Heer heeft net 2 keer al tegen hem gezegd, jij gaat mij verloochenen. Allemaal zullen ze verstrooid worden. En hij zegt, nee. Heer, u kent mij niet. Zo ben ik niet. Ik zal u eens vertellen hoe ik ben. Trek maar eens met mij op. Nou, de Heer had dat 3 jaar gedaan, dus die wisten dat wel. Wij hebben het al gezien. Wij kennen Petrus. U kent hem. U bent hem. Nou, ik zeker. Handje de voorste, mond open. Bap. Ik voel mij elke keer Petrus. Je bent misschien Filippus die rustig in de kudde meegaat. Ja? Of Andreas. Heel weinig over bekend, niks over geschreven. Elke keer als ik hier zit te lezen, denk ik, Petrus, waarom weer die Petrus? Waarom nu ik? Of u? De Petrus verbeterde de Heer. Kun je je voorstellen, de Heer, dat Heer scharen. Een schepsel, klopt bij de Heer aan en zegt, Heer, ik wil u even corrigeren, schepper. Wat lazen we net? Wie, dat Nebukadnezar zegt, wie kan God ter verantwoording roepen? Wie kan hem corrigeren? Petrus. En ik weet iemand die dat heel letterlijk heeft opgenomen. Petrus. Petrus is waarlijk de grootste, de hoogste, de meest lovenwaardige volgeling van de Heer, is het niet? En dit is juist het allerzwakste moment waar we Petrus tegenkomen. Dit is het allerzwakste moment. Dit is het dieptepunt van Petrus zijn leven. Ik denk dat hij nog nooit de plank zo misgeslagen heeft als hier. Oh ja, hij heeft een keer gezegd van Heer, dat nooit. Dat de Heer Jezus tegen hem zegt, ga weg achter mij, Satan. Want gij hebt de dingen van niet van, de, van God voor ogen, maar van deze wereld. Hij was met de verkeerde gedachten in het plan bezig. Maar hier heeft Petrus één grote fout. En hij ziet niet wie hij zelf is. Hij ziet niet wie hij zelf is. Kun je dat voorstellen dat de Heer deze in het team heeft opgenomen, gekozen heeft en gezegd heeft van, jij moet in het team, Petrus. Want jij bent het moeilijkste persoon in onze groep. Maar dat is juist waar ik mee aan het slag ga, want daar laat ik mijn heerlijkheid door zien. En jij zal mij verloochenen. Petrus zegt van, oh Heer, al zouden allen aan u aanstoot nemen, ik zeker niet. En wat doet de Heer? Die gaat nog eens rustig verder. Die zegt, Petrus, kom eens. Vers 30. Het gaat gebeuren. En Jezus zei dat tot hem. Tot hem, persoonlijk Petrus. Voorwaar. Ik zeg u. Moet er iemand anders nog luider spreken dan dat? Dan Jezus zelf? Moet er iemand anders nog een grotere? Heeft er iemand anders een grotere megafoon dan de Heer? Woorden van waarheid, altijd juist. Poef. En dan maakt hij het nog duidelijk. Heden. Niet volgend jaar of volgende week. Heden. Deze nacht, Petrus. Dat is wat anders dan dat Petrus zegt. Nooit. Deze nacht. Zet je klok er maar bij. De stopwatch kan lopen. Binnen een uur. Zou ik bijna zeggen. Is het zover. In deze nacht, voordat de haan tweemaal kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. Dat is meer dan een half uur, hè. Dit is niet de eerste keer. Ga nu eens mee naar Lucas 22, want ik wil er even langer parkeren. En waarom? Dit is niet de eerste keer dat de Heer dit vertelt tegen Petrus. Dit is de tweede keer. Maar er zit hier een leuke finesse in Lucas. We krijgen feitelijk een stukje te zien in de troonzaal van de hemel, waarin wij een stukje van Gods plan te zien krijgen en waar we menselijk falen tegenover stellen. En dit lag allemaal in Gods plan. God had deze mannen gekozen. En Petrus is 100% verantwoordelijk. We krijgen een blik in de hemel. Lucas 22, vers 31. We zijn weer even een stap terug. Dit is nog voor de dit is tijdens de maaltijd. Dus dit is de eerste keer dat Petrus te horen krijgt. Maar ik zit hier een leuke finesse in. Simon, Simon. Zie, de Satan heeft verlangd uw lieden te siften als tarwe. Simon, Simon, heel persoonlijk naar hem. Ja, uw lieden gaat voor de rest ook. Maar Jezus spreekt er heel duidelijk tegen Petrus. En geeft hem zijn oude naam, Simon. Dit is een waarschuwing voor jou. Satan heeft verlangd om jou te siften. En dit siften, of die verlangen wat hier staat, Satan heeft verlangd, is veel meer dan een neutraal verlangen. Satan is feitelijk, heeft toestemming geëist in de troonzaal van de hemel bij God de Vader om jou, Petrus, te siften. En wie weet wat siften is? Zeven, graan, wat met kaf en koren in één bak zit. En hoe sift je dat? Door een grote pan te pakken, te schudden en omhoog te gooien. En eens te zien wat echt is en wat niet. Ja, in de wind dat de kaf, de lichte delen weggewaaien. En dat het echte overblijft, wat reëel is, wat werkelijk is, wat waarde heeft. Oh, zegt Jezus, ik zal je eens laten zien, Petrus, in de troonzaal van de hemel, wie een verzoek heeft ingediend, wie heeft een eis heeft ingediend, wie daar binnenkwam in de troonzaal van de hemel en claimt, want daar gaat het veel meer heen, de bevoegdheid claimen, een vordering bij God indienen om Petrus eens te ziften. Wow, dit had Petrus al te horen gekregen. Oké. Satan, die persoonlijk en voor de andere 12 bij God aan de troonzaal van de hemel binnendavert, als het ware, om te horen, of om zijn bevoegdheid te claimen, om deze mannen eens flink door elkaar te schudden. Dit lijkt wel een beetje op Job hoofdstuk 1 en 2, hè? Waar Satan de troonzaal van de hemel binnenrent en zijn mond open doet. Heb je mijn trouwe volgeling gezien? Job? Ah, ja, maar je hebt er wel helemaal bedolven onder geschenken, hè. Hij heeft de geschenken meer lief dan de schenker. Hij heeft de gaven en de meer lief dan de gever. Oh ja, zegt God. Zift hem maar eens. Want dat wou je toch? Oh ja. Daarvoor was je hier ook, hè? Ja, ja. Ga je gang, maar je mag niet in zijn leven komen. Zijn vrouw die hem vervloekt. Zijn kinderen die allemaal omkomen. Zijn kuddes die allemaal geëxecuteerd worden door de bliksem en weggenomen worden en afgevoerd. Satan komt de troon zo binnen. En, zegt God. Ja. Zijn leven, hè. Daar heb ik niet aan mogen komen, want daar zit het hem op vast. Ga je gang. Ga hem maar ziften. Ga hem maar zeven. Ga maar eens flink door elkaar schudden en ga maar eens kijken wat echt is en wat niet echt is. En wat weten we bij Satan? Oh, sorry, bij Job. Hij werd echt bevonden. Ik heb het van de Heer gehoord. Oh, ik dacht dat ik hem kende. Ik had alleen nog maar van hem gehoord. Ik dacht dat ik hem gezien had, maar ik had hem alleen maar van afstand gezien. De schim en de schaduw van zijn sloop, als het ware, van zijn kleed. Maar nu, Heer, heb ik uw heerlijkheid gezien. Hoe werkte God ook alweer bij Job? Door de ellende heen werd Job. Kreeg Job te zien wie God werkelijk was. Maar dezelfde eis, hoe dwaas Satan ook is, dient hij weer in. Simon. Satan is binnengekomen en hij heeft geschreeuwd om zijn bevoegdheid. En hij krijgt het. Maar altijd binnen de grenzen van God, hè. Satan is een schepsel. Feitelijk is Satan het instrument waar God zijn eer en glorie uithaalt. Want die brengt het kwaad hier in deze wereld en God maakt daar het allermooiste van. Het is, ik zou bijna zeggen, de duivel van God. Volledig onder Gods beheer. En er zit een soevereine God op de troon. En de Heer laat gewoon eens een stuk van de hemel zien. Petrus, jongen, dit is het verzoek wat in drievoud is ingediend in de hemelse gewesten. Om u te lieden en vooral jou, Simon, te siften. Dat was wel een hele specifieke waarschuwing naar Petrus, hè? Satan weet exact hoe zwak de mens is. Hij weet exact hoe hij de mens moet aanpakken. Hij weet exact waar het zwakke punt van de mens zit. En het is ook zo. Ik bedoel, laten we eens van Satans positie gaan kijken naar deze dwaze mensen zoals wij, zoals Petrus. Die ben al een paar uur de Heer van Logen, die had het handje ervoor te staan. Het lijkt gewoon dom voor de soevereine Heer om deze dienstknechten in dienst te hebben, is het niet? U en mij? Ga maar eens nuchter kijken naar logisch. Die voorganger daar, die in de Bijbelgemeente Ebenezer. Die bakt er ook niks van, hè, in zijn eigen leven. Is dat nu een instrument die u wil gebruiken? Ja, het lijkt zo dwaas. Wie doet dat nou? Of niet eens gestudeerd. Zijn de klei getrokken, ruikt nog naar de boerderij. Dat is. En dan is een leven. Volg mij eens, 7 op 7. Je gaat twijfelen op momenten of ik wel voorganger ga zijn. Ik denk dat er momenten zijn als u met mij optrekt, dat u zich afvraagt, is hij werkelijk wel bekeerd? Is hij door demonen bezeten of zo? Wat doet hij hier? Is Satan in hem gekropen? Ja. Trek maar eens met mij op. Vraag het maar eens aan mijn vrouw. Maar ook zij is een leugenaar. Ja, heb je nog niet vaak van mij gehoord, hè? Zij is een Petrus. Ah, ze is een Andreas. Ze is die andere Ulieden. Ze wordt ook gesift. En te licht bevonden. Hanni, ik hou van je. Wat voor waarde hebben die woorden dan nog? Voel je dat? Geen! Dat is lucht! Dat is een ballon die doorgeprikt wordt. Ho! Het enige waar wij wel in hebben is vers 42 of 32 van Lucas 22. En lees eens mee. We worden gesift. Petrus wordt gesift. U lieden worden gesift. Ik weet niet wat de Heer voor u en mij heeft, maar als ik dit begrijp, dan is dit een patroon wat hij neerlegt. Zo van, dit is hoe ik door de moeilijke omstandigheden mijn kinderen leid. En vers 32 is de hoop. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Is dit niet een anker voor onze ziel? Als wij Petrus, dit heeft hij te horen gekregen. Hè? Als Petrus nu wandelt en nog weer opstaat en zegt van, ik nooit, ik ben niet zoals hen. Oké, Petrus, jij houdt jezelf niet staande. Mijn gebed houdt jou staande. Dat is het enige wat ons staande houdt. Als ons geloof van onszelf moest afhangen, als ik mijn eigen geloof in stand moest houden, als ik mijn eigen verlossing door mijn geloof leven, in leven moest houden, dan was het snel gegaan. En voor u net zo. En wat zegt de Heer hier? Petrus, ik heb voor jullie gebeden. Ik heb voor jou gebeden. 32b. En als gij eenmaal tot bekering zijt gekomen zijt, versterk dan uw broederen. En dan zei tot hem, Heere, ik ben met u bereid ook in de gevangenis en de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien eer gij mij, of gij driemaal zult geloochend hebben dat gij mij kent. Dit was eigenlijk zo in Gods plan. Petrus, dit is wat kwaad in Gods plan, hoe dat werkt. Satan vraagt erom, die eist het. God staat er toe, geeft de grenzen aan en je wordt door elkaar geschud, joh. Drie keer zul jij mij verloochenen. En dit is exact, en mag terug naar Marcus, wat Jezus zijn woorden herhaalt. In Marcus 14, vers 30. U zult heden, in deze nacht, voordat de haan tweemaal kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En wat een details, hè? Dit is niet een algemene uitspraak. Dit is heel gedetailleerd. Je zal mij verloochenen. Je zal mij verloochenen. De Heer kiest de moeilijkste weg voor Petrus. En we weten het. Een paar weken later, aan het eind van Johannes, het evangelie van Johannes, is het de Heer die Petrus bij zich roept. Hij was aan het vissen, weten we dat nog? Ze waren aan het vissen. En de Heer was wat eten aan het klaarmaken op de kust. En Petrus komt bij de Heer. Petrus, heb je me waarlijk lief? Oh ja, Heer, ik heb u lief. Petrus, hebt gij mij waarlijk lief? En dan de derde keer, Petrus werd bedroefd. Toen hij voor de derde maal tot hem gezegd had, heb gij mij lief? En hij zeide, Heere, gij weet alles. Er is wat goeds overgebleven. Het gebed van de Heer Jezus was niet onvruchtbaar gebleven. Het was de Heer die hem in stand had gehouden. Heer. Gij weet alles. En feitelijk buigt zijn hoofd. Hij werd bedroefd. Zou dat in herinnering zijn aan dat moment van drie keer zult gij mij verloochend hebben? Wijd mijn schapen. Doe maar. Ik gebruik je. Want door het allermoeilijkste instrument ben ik het meest verheerlijkt. Door de meeste diepste duisternis komt mijn glorie het mooist naar voren. Maar dat duurt nog even, voordat Petrus zover is. Dat duurt nog even. Maar in vers 31 van Marcus 14, toen Jezus dus tegen hem vertelde, je zal mij verloochenen. Jij, heden, vandaag, zet de klok er maar op gelijk, voordat de haan kraait. Vers 31, dan komt Petrus met zijn verdediging. En hij zeide steeds heftiger. Al moest ik met u sterven, Oh, ik zal u voorzeker niet verloochenen. En evenzo spraken ze allen. Hoe vaak moet de Heer het eigenlijk aan ons vertellen? Voordat we het gaan geloven? Dat is toch knap, hè? En als je dit ziet en dan te weten dat de Heer bij ons hetzelfde heeft. Hoe vaak moet hij het bij ons vertellen? Bij u? Bij mij? Voordat we in actie schieten? Voordat we het geloven en aannemen? Binnen een paar uur zal je het doen. En wat staat hier dan zo mooi? Petrus heeft het dus 3 keer gehoord nu. 1 keer in de bovenzaal. 1 keer van je zullen allen zullen aanstoot aan mij nemen. 1 keer dat de Heer Jezus heel persoonlijk tegen hem zegt. Nu net, jij zal mij 3 keer verloochenen. En wat zegt Petrus? Nee. Goed, die anderen die hebben we al behandeld. Maar ik, nee. Dan moest ik met u sterven. En dan staat er ook zo mooi, hij wordt steeds heviger. Hij werd steeds luider. En het woord daar is ook herhaling. Zie je eenmaal gewoon, nee, Heer, ik niet. Ik niet, ik niet. Ik zeker niet. Oh, vertrouw me maar. Bouw maar op mijn leven. Trust me. Ik niet. Hij blijft tegen de waarheid inspreken. Hij spreekt de Heer gewoon tegen. Zie? Dit is gewoon de Heer tegenspreken. Al moest ik met u sterven. Ik zal u zeker niet loochenen. Jezus, of de Heer, Petrus had heel goed begrepen dat Jezus bedoelde zijn dood. Bij de herder zal geslagen worden. Al moet ik met u sterven. Al moet ik met u sterven. Oh ja, beter. Echt. Al moet ik met u sterven. Petrus buigt niet voor de Heer. Petrus ziet zijn eigen zwakheid niet. Soms lijkt het wel alsof Petrus hier denkt, God heeft alleen maar grote, sterke geloofshelden nodig in zijn koninkrijk. De echte mannen. De robuuste kerels die het Galileese meer meester zijn geworden. Ruwe handen, die staan ergens voor. Dat zijn de mannen voor Gods koninkrijk. Nee. Geen kanonnen, al kanonnen in het geloof. Mannen van aanzien. Het is alsof Petrus zijn cv hier nog verder op poetst, hè? Zo. Ik niet. Ik. Zien we het in die zin? Al moest ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. En waar de leider heen gaat, volgt de rest. En evenzo spraken zij allen. Sorry, als u dacht van ik ben geen Petrus, maar Andreas en Filippus. Als u dacht van alleen Petrus is een leugenaar hier, die spreekt tegen de waarheid in. Niet alleen Erik is een leugenaar, ook. Dit is toch niet te begrijpen. Dit zijn de mannen die een paar maanden later de wereld moeten omkeren. De moeilijkste instrumenten die er zijn. De meest dwazen in de schepping, zou ik bijna zeggen. En wat zien we hier? Dat God door de moeilijkste omstandigheden zijn karakter helder laat zien. Ik ben soeverein. Jezus bad voor Simon en een paar maanden later, dan zien we Simon, Petrus. Gij weet het, Heer. En toen hij gekruisigd werd, hoe werd Petrus gekruisigd? Nadat de traditie ons leerde op de kop. Hij zei, ik ben niet waardig om gelijkaardig als mijn verlosser te sterven. Hang mij op de kop. Ik hoop dat u ziet dat Gods plan en dat Gods karakter straalt door de duisternis heen. Dat hij werkt door deze miserie heen om zijn overwinning te laten zien. In deze 12 bedorven onder de zonde en hun duistere achtergrond zien wij dat God zijn heilige doel verwezenlijkt. Dit gaat gebeuren, jongens. Alles lijkt hopeloos, maar hij is overwinnaar. Dat is hoe het raadsbesluit bepaald is. En dan het menselijk falen. Ik zou bijna zeggen, ik pleit met uw ziel, ik pleit met mijn eigen ziel. Wij zien ons vaak beter dan anderen. Als er problemen zijn, dan zien we ze vaak bij anderen. Ik kan u zeggen, als u problemen heeft, als u ergens mee worstelt, als er onrust in uw leven is, op wat voor niveau dan ook, op wat voor vlak dan ook, dan kan ik u zeggen, dat is maar 1 oorzaak daarvan en dat is zonde. Ik zou zelf nog terug kunnen begaan dat er... Nee, ik hoef niet veel verder terug. Laat mij bijzonder houden. Ik kan nog teruggaan naar de begeerten van uw hart. De dwaasheid van uw denken. Van ons denken. Hè? Want ik zit daar in principe. Maar wees eens eerlijk. Als relaties gecompliceerd zijn, is er altijd dat zonde aan de basis ligt. Als er onrust in ons leven is, dan is het altijd zonde die de basis is. Petrus wikkelt zich hier in het nest van de zonde, in het web van de zonde zou ik bijna kunnen zeggen. En hij was de enige die straks bitter weent. Wel, Judas is als verrader door het leven gegaan. Maar Petrus als degene die de Heer verloochende. Ik zou bijna zeggen, de grootste zegen voor u en mijn ziel is uzelf te kennen. Dat is de allergrootste zegen. En als u uzelf ziet voor wie u werkelijk bent, dan is de verlossing nabij. Dan is de rust en de genade van God nabij. Petrus leerde het door alle moeilijke omstandigheden heen. Hij verloochende de Heer. Het lijkt wel alsof dat bij ons ook zo is, hè? We denken van, ik wist het en toch doe ik dat, maar dwaas, nu zit ik op de gevolgen. Oh Heer, had u dit niet kunnen voorkomen? Oh, had hij wel gekund, maar de Heer leidt ons zo door die diepe dalen van duisternis heen. Wat? Om zichzelf kenbaar te maken. Om onszelf te zien. Zodat we weten hoe zwak we zijn en niet staan en zeggen van, Heer, ik nooit. Ik zal u nooit verloochenen. Ik ben een held in het geloof. We zijn niks als de Heer niet voor ons bidt. We zijn nul. We zijn gelijk aan elkaar. We zijn zwak. De grootste zegen die u kunt hebben, is weten wie u bent. En als u ziet hoe zondig en zwak en onvolmaakt u bent, dan zou dat ons mond moeten snoeren door te zeggen van, wel, ik ben niet zoals hun. Wel, Heer, bij genade struikel ik daar misschien niet zoals hun, maar het is wel bij genade. Als u de Heer Jezus kent, als uw persoonlijke verlosser, dan denk ik dat u zich ook een Petrus voelt. En dat u de Heer ook nodig heeft elke dag van uw leven. En dat u net zo zwak bent als deze Petrus die wij vandaag tegenkwamen. En dan hoop ik dat uw liefde voor het kruis gegroeid is. De liefde voor de Heer Jezus groeit. En dat u een beter beeld gekregen heeft dat God door de moeilijke omstandigheden heen werkt. Als u de Heer Jezus nog niet kent, dan zou ik zeggen van, vandaag is de dag. U zit al in de moeilijkheden. Of u het weet of niet. Als u de weg van de Heer niet bewandelt, dan wandelt u steeds dieper de duisternis in. En ik kan alleen maar zeggen dat het alleen maar moeilijker wordt en steeds lastiger wordt om te leven. Omdat de ene leugen met de andere leugen bedekt moet worden en er steeds meer onrust in uw leven komt. Vlucht naar Christus. En vindt u zelf. En ik zal u zeggen, als u uzelf vindt, dan vindt u het meest mooie, maar ook het meest vulgaire. Want u ziet wie u zelf bent en dat is niet veel goeds. Maar wat u vindt is de genade Gods, zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, leven vond aan het kruis bij de Heer Jezus. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u zulke zwakke mensen als ons gebruikt. Heer, u kent ons allemaal en we hoeven ons echt niet beter voor te doen dan we zijn. We mogen een mooi kleed aan hebben, we mogen een stropdas voor hebben, we mogen zelfs een preek kunnen houden, goed articuleren. We kunnen hier zitten en ja en amen in ons hart bevestigen wat u hier leert. Maar Heer, als u ons niet die genade geeft, dan zijn we nergens. We hoeven op niemand neer te kijken, Heer. Er is maar één plaats voor het kruis en dat is begane grond. Waar iedereen genade nodig heeft. Mogen we daaruit leven? Mogen we zo ook dit toepassen in ons leven, Heer? Dat we eerder naar onszelf kijken. Beter naar u luisteren wat u over ons zegt. Dat in ons verstand laten doordringen, in ons hart laten zinken, Heer. Door te zeggen van ja, Heer, Ik ben zwak. Kom mijn nood te hulp, Heer. En dat bidden wij. Omdat u zich in die duisternis van ons, in de duisternis van deze wereld, verheerlijkt. En Heer, hoe verder wij de diepte van onszelf gaan zien, hoe donker het is, hoe meer het licht van het kruis ons dierbaar wordt. Open onze ogen daarvoor, Heer. In Jezus' naam. Amen.